Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 32 en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 32, vers 4 en vers 6. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Of omringt me, daar gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En wat er volgt in het vierde en het zesde vers van Psalm 32. De schriftlezing is vanmorgen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 18 tot en met 30. Romeinen 8, vers 18 tot 30. Vooraf stellen we ons onder de wet des Heren, waarna we zingen Psalm 119, vers 2, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestuurt naar Heren wetten. Gij grote God die ons bevelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig letten. En wat er volgt, tweede vers van Psalm 119 na de wetlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 8, de versen 18 tot en met 30. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel samen zucht en samen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede ter hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele bloederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen gemeente Psalm 33 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 33 vers 5, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van z'Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er zijn wil gebied en het wordt terstond. En ook vers 6, maar de altoos wijze raad des Heere houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslacht tot geslacht. 33, de versen 5 en 6. Gemeente, vandaag staan we stil bij de paragrafen 7 tot en met 9 van het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. We zullen die paragrafen eerst samen lezen. Paragraaf 7, maar zovelen als waarachtig geloven en door de dood van Christus en de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Paragraaf 8, want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door datzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen diegenen allen en die alleen krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, en zou begiftigen met het geloof, met welk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het eind toe getrouw bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Paragraaf 9, deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van het begin der wereld tot op deze tegenwoordige tijd, terwijl de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellen, krachtig vervuld geweest. En zal ook voortaan vervuld worden, zodat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een kerk van gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, welke hem haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastig beminnen, gedurig dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Tot zover het Dordtse leerregels. We herinneren ons van de vorige keer dat de Dordtse leerregels ons voorgehouden hebben dat in het zoenoffer van Christus voldoende ruimte is om heel het mensdom te behouden. Er hoeft, met eerbied gezegd, op de markt van vrije genade vandaag of morgen geen nee verkocht te worden. Bovendien mag, ja moet, de zegen van dat offer aan allen verkondigd worden. De belofte van het evangelie komt, zo zegt paragraaf 5, tot alle volken en tot alle mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Op geen enkele wijze mogen we ook maar iets afdoen aan die onbegrensde ruimte die er ligt in Jezus' woord uit Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar toch kan niet ontkend worden dat niet alle mensen tot geloof komen. Zij volharden in hun ongeloof. En dat is, zo zeggen de Dordtse leerregels, hun eigen schuld. Dat geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van het offer van Christus en degene die wel geloven. Is dat hun verdienste? Nee, dat moet aan Gods genade worden toegeschreven. Maar zoveel als er waarachtig geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven. De remonstranten van 1600, maar ook de remonstranten van vandaag, die denken daar heel anders over. Dat blijkt duidelijk uit de verwerping van hun dwalingen bij dit tweede hoofdstuk van de leerregels. Volgens hen heeft God in het zenden van zijn Zoon niemand persoonlijk bedoeld. Christus is alleen maar Gods mogelijkheid die aan ieder geboden wordt. En het staat aan de mens of daar al of niet gebruik van te maken. In deze opvatting heeft Christus zijn bloed voor alle mensen vergoten. Voor iedereen is er de mogelijkheid om verlost te worden. Als een mens maar geloven wil, dan is hij gered en wordt hij van zijn zonde en schuld verlost. Maar als hij er de voorkeur aan geeft om in ongeloof te volharden, wel nu, dan slaat hij de uitgestoken hand van God in de wind Dan gaat die tenslotte verloren. En weer zien we in de remonstrantse opvatting hangt het zalig worden tenslotte van de mens zelf af. Het is zijn eigen keus en verantwoordelijkheid of hij de boodschap van Gods genade en de prediking daarvan al of niet met geloof beantwoordt. De mens zelf maakt de mogelijkheid van genade tot werkelijkheid door het antwoord dat hij geeft. Door zijn vrije wil zorgt hij zelf voor de toepassing van de genade die Christus verworven heeft. Maar deze remonstrantse opvatting wordt in paragraaf 7 op grond van de schrift verworpen. Zij die door het geloof deel ontvangen aan Christus en aan zijn heil, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Genade. Dat heil, dat geloof, dat is Gods gave. Het is een genadegeschenk. En die genade is onweerstaanbaar. Geestelijk doden worden levend gemaakt. Alleen genade vernieuwt het hart. Alleen genade doet het geloof geboren worden. Hebben wij dat persoonlijk al geleerd? Dan kunt u de belijdenis van paragraaf 7 met uw hart verstaan. En dat is een groot wonder, gemeente, want ons verdorven hart heeft nogal een remonstrantse gezindheid. Verdienen. Verdienen. En nog eens, verdienen. En vooral geen genadebrood, dat zit er bij ons diep in. En we hebben net als de fariseer in die bekende gelijkenis nogal een en ander in onze godsdienstige zakken. Ik bid, en ik vind, en ik geef, en ik ben toch, en ik geloof toch echt dat de mens dat niet van zichzelf heeft. Oh ja, met de mond spreken we uit kracht van onze opvoeding soms zo gemakkelijk over soevereine genade. Maar we willen er ten diepste niet van leven. We zijn er zelfs vijanden van. Het mogen geloven in Christus en zijn weldaden is alleen genade. God is ons niets verplicht. Dan ga je leren als de Heer door zijn geest en woord je hoogmoedige hart vernedert. Waar je vroeger weinig last van je zonde had. Gaan ze je nou drukken. Klagen ze je aan voor de heilige en rechtvaardige God. Zie je dat je God kwijt bent. Dat je mist. Tegelijk kun je hem eigenlijk niet meer missen. Dan komt er wat de apostel noemt droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En weet u, nou bestaat een groot deel van het ontdekkende werk van de Heilige Geest daarin dat hij leert dat je geen enkel recht bij God kunt laten gelden. Je gaat belijden dat de Heer je zo rechtvaardig voorbij zou kunnen gaan. En dat maar niet van vandaag en morgen en volgende week, maar voor eeuwig. Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar wat krijgt ook het woord genade daar een gouden glans voor je? Wat een wonder, als je uit het evangelie gaat horen dat die genade bij de Heere te krijgen is. Genade krijgt waarde voor verloren mensen. En zulke mensen beginnen echt niet direct in de Heere Jezus te roemen. Maar ze vragen zich juist af, zou hij ook naar mij willen omzien? Dat hij het kan, dat geloof ik wel, maar zou hij het ook willen? Wel, denk eens aan die Melaatse. Die vroeg, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Deze man werd door de Heere getrokken en al zijn vragen en bezwaren werden door de Heere zelf tot een oplossing gebracht. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. Ziet u, Jezus heeft niet alleen het zaligmakende geloof verworven, maar de toepassing daarvan is ook zijn werk. Goddeloze in onszelf, maar gereinigd door het bloed van de zaligmaker. Gemeente, dat is genade. Wanneer ons hart breekt onder zoveel barmhartigheid van de kant van God. En dat breken is niet ons werk. Het aannemen door het geloof van de belofte van het evangelie, dat is niet ons aannemen. De Heere bewerkt het in zijn genade in ons door zijn geest. En ook die toe-eigening van al dat heil is Gods eenzijdige werk. Er komt een mens even min aan te pas. Als uw boze hart voor dit evangelie open gaat, dan is het voor 100% genade. Dat is niet uw keus. Maar zijn keus voor u, weet u, waar die genade, weet u waar die goede keus vandaan komt. Maar die komt nou voort uit dat door velen zo verfoeide besluit van Gods verkiezing. Van eeuwigheid in Christus gegeven. Een tussenzinnetje in paragraaf 7. Van eeuwigheid in Christus gegeven. Dat mogen we beslist niet uit het oog verliezen. De uitkomst van het werk van de borg is geen ongewisse zaak. God hoeft echt niet af te wachten wie van de mensen tot Christus zullen komen. Nee, die genade is van eeuwigheid aan de gelovigen in Christus gegeven. De weldaden van Gods genade verbond in Christus liggen vast in de stilte van de eeuwigheid. O zeker, de bekering van een zondaar vindt hier op aarde plaats. Het geloof wordt hier in dit leven in het hart gewerkt door woord en geest. Maar dat doet niets af van het vaste en eeuwige besluit van God om deze zondaar zalig te maken. Er is een eeuwig raadsbesluit, er is een genadige verkiezing. De zaak van de zaligheid van Gods kinderen ligt voor eeuwig vast in de handen van God, van de God van alle heil. Was er geen verkiezing, dan was ook Gods besluit er niet geweest. Om sommigen te verkiezen en anderen in de algemene ellende waarin ze zichzelf geworpen hebben te laten. Dan was nooit één zondaar zalig geworden. Dan stond ik hier vandaag niet om u het algenoegzame, volkomen offer van Christus aan te prijzen. Dan zou er niet één belofte van het evangelie door te geven zijn. Dan zouden we tot niemand kunnen zeggen, bekeer u en geloof het evangelie. Ja, dan zou het allemaal zinloos zijn. Want niet één mens zou aan die roep gehoor geven. Hij zou het niet kunnen en hij zou het ook niet willen. Maar nu zijn er die het kunnen. Niet vanuit eigen kracht, maar vanwege en vanuit Gods verkiezende genade. En nu zijn er die het willen. Nee, niet zelf, maar omdat hij hun wil vermurft en buigt. Dat wordt nou in paragraaf 8 van de Dordtse leerregels verder uitgewerkt. We lezen daar, want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God, de Vader, dat die levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn zoon zich uitstrekken zou tot al de uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakende geloof te begiftigen en door dat zelf onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Nee, het is niet de bedoeling van de opstellers om weer opnieuw de verkiezing als zodanig te gaan behandelen. Het gaat immers in dit tweede hoofdstuk, zoals er ook boven staat, over de dood van Christus en de verlossing van de mensen door dezelfde. Maar wat willen onze vaderen dan duidelijk maken? Dit. De dood van Christus, de verlossing van zijn volk en het ontvangen van het persoonlijke geloof heeft alles te maken met dat heilplan van God dat hij in de stilte van de eeuwigheid gemaakt heeft. Met grote nadruk wordt tot uitdrukking gebracht dat de dood van Christus in dit heilsplan was besloten. Dat sterven van de zaligmaker was, zoals in de moderne theologie soms beweerd wordt, echt geen mislukking. Duivelse dwaasheid durft men zelfs te stellen dat Jezus' dood eigenlijk nooit in Gods bedoeling zou hebben gelegen. De Vader zou hebben gehoopt dat de Joden Jezus als zijn gezondene zouden aanvaarden. Dan was dat kruis niet nodig geweest. Maar het is anders gegaan. Het overgrote deel van de Joden heeft hem verworpen. En van zo'n puur vrijzinnige gedachtegang willen schrift en belijdenis echter niet weten. En een kerk waar een dergelijke gedachtegang en prediking getolereerd en gepraktiseerd wordt, mag eigenlijk de naam christelijke kerk niet meer dragen. Wat zegt Dordt? God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, dat Christus uit alle volkeren, stammen, geslachten en tongen, die allen en die alleen krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid en tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Dezelfde zal begiftigen met het geloof dat hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven. Dat is een hele volzin. Maar er wordt glashelder in gezegd waar het de Vader om ging, met de kruisdood van zijn Zoon. Het ging om de verdiensten van Christus. Hij heeft door zijn dood aan dat vloekhout de verzoening met God voor zijn kinderen verworven. Anders gezegd, het gaat over de rijkwijde van de verzoening. De leer van de verzoening door voldoening werd door de remonstranten niet bestreden. Arminius en de zijnen verwierpen de gedachte van de zogenaamde alverzoening. Die leer zegt dat alle mensen met God verzoend zijn en in de hemel komen. Of ze het nou geloven of niet, en of ze het willen of niet. Maar iedereen, zelfs de duivel, wordt gered en komt uiteindelijk in de hemel. Maar al wilden de remonstranten niet weten van deze leer van de alverzoening, ze dwaalden wel ten aanzien van de rijkwijde van de verzoening. Ze leerden wel de algemene verzoening. En die gedachte, waar we in het begin van de preek al even over hadden, de gedachte dat de verzoening algemeen zou zijn, die is vandaag heel wijd verspreid. In allerlei kerken en evangelische bewegingen tref je de remonstranten bij duizenden aan. En ze roepen allemaal in koor dat de verzoening algemeen is. Niet iedereen wordt behouden, maar Jezus is wel voor alle mensen gestorven. Het gaat er maar om dat je dat gelooft. Het gaat er maar om dat je dat aanpakt. Eigenlijk, gemeente, is het bij de leer van algemene verzoening een heel onzekere zaak of iemand wel zalig wordt. Het hangt uiteindelijk immers van de mens af. Christus heeft zijn leven wel voor de schapen gegeven, maar moet allemaal nog blijken voor welke schapen en voor hoeveel schapen zijn verzoeningswerk bestemd is. De Bijbel leert het anders. Er is niet slechts een mogelijkheid, maar een zekerheid. Denk alleen maar aan de bekende woorden van Paulus in de Romeinenbrief. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tevoren, dat is voor de grondlegging van de wereld. Dat is van eeuwigheid. Toen sloot God de Vader al de zijnen in zijn hart. Toen maakte hij hen al tot voorwerpen van zijn ontferming in Christus. En zie, daarom is er zo'n onlosmakelijk verband tussen Gods eeuwige verkiezing, de dood van Christus, en het mogen beoefenen van het zaligmakende geloof. Begrijpt u nou hoe het komt dat dat woordje geloof in deze achtste paragraaf zo'n centrale plaats heeft? We lezen: alleen de uitverkorenen worden door de kracht van Christus offer met het rechtvaardigmakende geloof begiftigd. En er wordt er nog bij gezegd dat hij hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen. Gods kinderen worden door het bloed van Christus gereinigd, van al hun zonden, ook van het ongeloof en van het klein geloof. Ja, ook van die zonden. Of zijn dat soms geen zonden? In remonstrantse kringen, en niet alleen maar daar, hoor je soms zeggen: je moet geloven. Als je niet gelooft, dan kun je geen vergeving krijgen. Dan kan de Heer niets doen. Maar zou het er slecht uitzien als de Bijbel er ook zo over sprak? Tenminste, voor gekrookte rieten en voor rokende vlaswieken die zoveel strijd hebben met hun ongelovige bestaan. De Dordtse leerregels hebben een betere boodschap. Geen half evangelie, maar een vol evangelie. Jezus Christus stierf voor al de zonden van zijn volk. Voor de zonden waarmee ze geboren zijn. En voor de zonden die ze bedrijven. En voor de zonden die ze vroeger deden, voor hun bekering. En voor de zonden die ze nog zullen bedrijven, na hun bekering. Jezus heeft ook geleden voor de zonden van het ongeloof en van het kleingeloof. De verlossing zou niet volkomen zijn als dat niet waar was. Wanneer het geloof een prestatie van de mens moet zijn, dan kom je in de wanhoop terecht. Want je kunt wel in het moeras vallen, maar jezelf aan je haren uit het moeras weer optrekken, dat is een onmogelijke zaak. Daarom wordt nu Gods kerk zo blij met die leer van vrije genade, zoals ook hier in de Dordtse leerregels weergegeven. Het geloof is een gave van God. Jezus verdiende vergeving voor zijn schuldige volk. En hij geeft ze ook de handen om die weldaden aan te nemen. Hij past het toe door zijn geest. En ze mogen het zich toe-eigenen door een geschonken geloof. Wat een troost voor mensen die zichzelf zo vaak zo moeten beschuldigen vanwege hun ongelovige harten. En die bedelen met de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volkeren, stammen, geslachten en tongen, die allen en die alleen krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader aan hem gegeven zijn. Dezelfde zou begiftigen met het geloof, met welk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven. En hen van al hun zonden zouden aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen. Het komt dus aan op het zaligmakend geloof. Maar dat geloof is nooit een prestatie van ons. Nooit van mijn wil, zoals de remonstranten beweren. Het is, naar Paulus' woord uit de brief aan Efeze, Gods gave, geen verdienste, maar genade. Het geloven is slechts als de hand van de bedelaar, die daarmee een gift ontvangt. We moeten ons er wel voor hoeden om aan deze Bijbelse leer geen argument, te ontlenen voor het verdedigen van onze valse leidelijkheid. En daarom is het zaak hier scherp te onderscheiden. Gods verkiezing is geen reden tot zelfbeklag. Hoe erg is het feitelijk wanneer wij God zijn verkiezing verwijten, alsof hij schuldig zou zijn aan ons ongeloof. En komen we daar niet terecht wanneer we onszelf altijd maar excuseren door te zeggen dat de Heer het toch moet geven en dat het geloof toch een geschonken zaak zal wezen? Nee, die prediker moet niet zo aandringen. Hij weet toch ook zelf wel dat er een verkiezing is? Hij is toch zeker niet voor de leer van algemene verzoening? Nee, we kunnen immers niet geloven. Je kunt toch niet meer doen dan er steeds om vragen. En als de Heer het je nou niet geven wil. Ja, wat dan? Maken we hem dan niet zo tot een oorzaak van ons ongeloof? Want het is één van beiden. Of we beschuldigen onszelf van ongeloof, of we beschuldigen er de Heer van. Dat wij wel zouden willen, maar dat hij het tegenhoudt en zo hardvochtig is om ons niet met het geloof te begiftigen. Nee, gemeente, zo is het niet. We moeten het niet mooier willen voorstellen. We moeten onszelf niet wijsmaken dat wij wel naar de zaligheid uitzien, maar dat de Heere onze zaligheid blijkbaar tot op heden niet wil. We zijn gevallen mensen. Dat houdt in onwilligen, tegenstanders, vijanden van God, tegenstrevers, ongehoorzamen, onwilligen. Dat zei paragraaf 6 ook alweer. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van het offer van Christus, maar door hun eigen schuld. We moeten ophouden met deze schijnvrome verzinsels, waarmee we een sprekend geweten het zwijgen opleggen. En de predikers die bij ons aandringen met bevel van bekering en geloof, op deze wijze monddood proberen te maken. Toch hoe diep goddeloos is het. En anderzijds, het mag een wonder heten dat er wel zijn die in het evangelie geloven. Ze hebben dat ook niet van zichzelf. Ze zijn even boos van hart als alle anderen en even onwillig. Maar aan hen is genade geschied. En genade geschiet niet zomaar. Het geheim van genade is Gods eeuwige verkiezing, vrucht van het verwerven en toepassen door Jezus bloed en geest. En het werk van de zaligmaker omvat niet alleen de verwerving, maar ook de schenking van het heil. En zo zien we hier weer, de Heere geeft nooit aan iemand een werkelijke overtuiging van zonde, om het daar dan maar vervolgens bij te laten. Als hij begint, voleindigt hij ook. Als Gods kinderen daar meer op zouden letten, zouden ze met meer vertrouwen in de Heere leven. Hij zegt immers, maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. De Heere verbreekt niet alleen het hart, maar hij verbindt het ook. En nu zijn er misschien die zeggen, ja, dat geldt voor Gods kinderen. Maar ik ben nog een vreemdeling van genade. Is er dan voor mij nog doen aan? Nou, hoor wat de Heere zegt. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En houd daarom aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. God bewijst genade. Als er één nagelschrap van uzelf bij moest, dan was het hopeloos. Maar nu God het doet, nu Hij alles doet, nu is er ook voor u, nu is er ook voor jou nog doen aan. God weet raad met de meest harde en ongeschikte zondaar of zondares. Als Hij u een kruimeltje geloof geeft, weet u wat u dan gaat doen? Gaat uw hart naar Hem uit om uzelf voor Hem aan te klagen vanwege de zonde. En dan gaat u ook bedelen, aanhoudend, wat we nu samen zingen uit Psalm 25. En daarvan het derde vers, Psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Het derde vers van Psalm 25. Hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels heeft ons duidelijk voorgehouden dat de kerk des Heren voor eeuwig vast ligt in Gods raad, in zijn welbehagen en in het verzoeningswerk van Christus. In paragraaf 9 wordt nu gezegd dat die raad voortkomt uit Gods eeuwige liefde. Van deze raad van Gods verkiezing zwijgen, dat betekent dan ook dat je zwijgt over Gods liefde. Of anders gezegd, we kunnen en mogen niet over zijn liefde spreken zonder over zijn raad te spreken. Met nadruk wordt hier gezegd dat Gods plan, Gods raad tot behoud van zijn gemeente, de groten en de kleinen, vanaf het ontstaan van de wereld tot nu toe steeds uitgewerkt en krachtig vervuld is. Hoeveel zijn er niet al toegebracht? En dat werk van Gods genade gaat nog steeds door. Maar denk niet dat degenen die toegebracht worden daarbij zo gewillig en zo meegaand zijn. Integendeel. Wie zijn eigen hart voor God heeft leren kennen, die weet wel hoe we tegenstribbelen en van onszelf uit nooit willen wat en zoals God wil. Wij zijn vijanden van onze eigen zaligheid. Wanneer het van ons af zou hangen, dan zou er niet één zondaar zalig worden. Maar Gods raad faalt niet. Wat hij zich voorgenomen heeft, dat gebeurt ook. Uit eeuwige liefde tot de zijnen vergadert hij hen tot het eeuwige leven. En de kracht van de vervulling van zijn raad blijkt dus uit de krachtdadige bekering tot hem. En alle moeten en zullen ook komen die hij roept en die hij trekt. Er is er één die het niet hebben kan. Dat God zijn uitverkorenen toebrengt, dat is de duivel. Zelf ligt de Satan voor eeuwig buiten de verkiezing. En daarom haat hij de kerk ook zo, want die ligt in Gods verkiezing vast. En de Satan is zo listig. Wat probeert hij Gods kinderen met leugens en bedrog in zijn warnet te verstrikken. En soms praat hij een eindje met hen mee, maar met de bedoeling om zich plotseling tegen hen te stellen. Wat is hij te vrezen als hij als een engel van het licht zich voordoet? De apostel wist daar kennelijk van toen hij schreef aan de gemeente van Korinthe: de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Maar Satan is ook machtig. Wat brengt hij soms veel trawanten in stelling om Gods kinderen bang te maken of uit elkaar te drijven. Of als het mogelijk zou zijn hen op te ruimen en te vernietigen. Het getal van Gods kinderen kan zeer klein worden. Elia, hij dacht zelfs dat hij alleen overgebleven was. En hij wilde maar liever sterven. Hij dacht dat het afgelopen was met Gods kerk op de aarde. Maar Gode zij dank, Elia vergiste zich. Er waren nog 7000 anderen die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Ook de apostel Petrus heeft kennis gemaakt met de macht van de duivel, zo weten we. Hij schrijft dan ook: want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Dat rijk van de duivel wordt hier in paragraaf 9 voorgesteld als een vestingstad met poorten. En die poorten zijn het symbool van grote kracht. En vanuit die vesting worden er uitvallen gedaan en aanslagen gepleegd op de kerk. Maar tevergeefs, want Christus overwon en hij is een eeuwige koning die zonder onderdanen niet zijn kan. En daarom gaat dat bijeenvergaderen van de kerk verder, totdat de laatste is gezaligd. Hoe donker de tijd ook mag zijn of worden, hoe moeilijk de omstandigheden voor Gods kinderen ook zijn, de Heere gaat door met zijn werk. Telkens weer zien we zijn verkiezende liefde oplichten in de bekering van zondaren. Zijn raad wordt vervuld, totdat hij al zijn kinderen bijeen heeft gebracht en tot één geheel heeft vergaderd. Ze zijn trouwens ook één in hem. Daarom gaan ze ook zo graag naar zijn huis om hem daar te ontmoeten in de weg van woord en sacrament. En ook om daar in de weg van de genademiddelen hun geestelijke familie te ontmoeten. Want ze behoren door genade allemaal tot het ene huisgezin van de Vader, waarin Jezus hun oudste broeder is en de Geest hun leidsman, die hen nu in beginsel en straks ten volle vervult. Daar in Gods huis gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ooit heeft de president van Albanië zich erop beroemd dat er geen enkele christengelovige meer in heel zijn land te vinden was. Dat communisme had daar totaal gezegevierd. Maar toen het machtige Sovjetrijk in elkaar stortte, toen bleek dat God zijn kerk in Albanië in stand gehouden had. En we mogen er nu zelfs als gereformeerde gemeente zending bedrijven. De Dordtse leerregels zeggen dat er altijd zal zijn een kerk van gelovigen gefundeerd in het bloed van Christus. O zeker, je kunt wel eens heel bang worden. Als je op de enorme kerkverlating en de toenemende vervreemding van alle christelijke normen en waarden ziet. Sprak de apostel daar niet van? Dat juist in de laatste tijd velen zullen afvallen van het geloof. En als je dan ziet op onze kinderen, onze kleinkinderen, wanneer we die kregen ook, dan denk je wel eens, wat zullen die nog mee moeten maken? Zullen ze geen prooi van de duivel worden? En al Gods kinderen weten zelf heel goed dat ze niet alleen te maken krijgen met de vijanden buiten hen, maar dat ze ook en vooral te strijden hebben met de vijanden in hen, hun eigen boze vlees. En toch, ondanks al het woede van de vorstenduisternis, zal er, zolang de wereld bestaan zal, een kerk zijn op de aarde. Satan kan die kerk nooit uitbannen. Al verschijnt ten laatste de antichrist, ook hij roeit dat volk van God niet uit. En daarom zeggen de Dordtse leerregels ook, die kerk die rust niet op mensen, maar die is gefundeerd in het bloed van Christus. En hoe teer is hier de tekening van de verhouding van de zaligmaker tot zijn volgelingen. De leerregels gebruiken ervoor het beeld van de bruidegom en zijn bruid. Wat heeft die zaligmaker als bruidegom niet voor zijn bruid overgehad? Zijn leven heeft hij zelfs op Golgotha voor haar gegeven. Hij kocht zijn gemeente met de prijs van zijn eigen bloed. Wat een liefde. Want wie was die bruid? En wie is ze nog in zichzelf zwart en onrein? En voor zo'n zwarte bruid gaf Jezus nu zijn leven. De Zoon van God werd mens voor een volk van zondaren. Goddeloze zondaren. In het Hooglied vinden we de beurtzang van de heilige liefde, waarin Salomo en Sulamit elkaar gedurig bezingen. De laatste kan maar niet begrijpen dat de eerste, Salomo, haar zo haar heeft gekozen en heeft liefgehad. Kan een kind van God ooit de liefde van de bruidegom begrijpen? De liefde die er zijn mag tussen mensen valt al niet te beredeneren, hoeveel te minder de liefde van Christus tot zijn volk. Hij heeft haar het hart genomen. En nu hunkert ze naar zijn gemeenschap. Nu hunkert ze naar de uitlating van zijn liefde. Ze bemint hem standvastig. Ook al moet ze dikwijls klagen over haar tekort en haar afmakingen. Maar ook als het gevoel van de liefde er niet altijd is. En zelfs als ze haar eerste liefde verlaten heeft. Dan nog verdwijnt de wederliefde van de bruid tot haar bruidegom nimmer. Ook het gedurig dienen van hem houdt niet op, omdat hij niet ophoudt zijn volk te dienen en te bedienen uit de volheid van zijn genade. En straks dan zal zijn kerk hem zien. Zal ze hem altijd volmaakt dienen en tot in alle eeuwigheid prijzen. Zo zijn we weer terug bij het begin van paragraaf 7, maar zovelen als ze waarachtig geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Amen. We zingen tot slot van Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen, wil het eeuwig vrezen. Het tweede vers van Psalm 99. We eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.